In de voorgaande aflevering hebben we gehoord dat Anna toch is verleid door de gedachte dat alleen in Zuid-Afrika men kan ontkomen aan de rampspoed en de hel. Door de geruchten is ook Louis, haar broer, nu op de hoogte van het vertrek van Anna. Hij laat er geen gras over groeien en keert spoedig naar het oude bosdal. Nu hij daar weer terugkeert, treft hij Nicolaas Pos aan met zijn gezin, die het landgoed Bosdal nog steeds beheert als ware hij de heer zelf. Louis treedt snel in overleg met advocaat meester Pelsrijk in Breda en die dient namens Louis een verzoek in om de bewindvoering van het landgoed over te nemen, ondanks de afwezigheid van een volmacht van Anna. Deze wordt op 21 augustus 1869, dus een kleine 2 weken na het vertrek van Anna, toegekend aan Louis. Binnen 3 dagen laat hij het landhuis Bosdal verzegelen en stuurt hij Pos met zijn familie de laan uit. Adolfine is dan reeds naar een religieus opvangtehuis gestuurd. Welkom bij een meeslepende reis door de geschiedenis van landgoed Bosdal. Een waar gebeurd verhaal over een landgoed en haar bewoners in de achterlanden van Beek, het huidige Prinsenbeek. Jonkers, graven en baronnen zwaaien er in de voorbije eeuwen de scepter. In de schaduw van de eeuwenoude eiken en mastbomen verrijzen er meerdere prachtige landhuizen. Onder de glanzende façade van rijkdom en wilde smeulen familievetes. Een opsluiting in het Muiderslot, een duel op leven en dood, een vrouw die achterblijft met 6 dochters, een charlatan die geld, eer en de goede naam ontneemt. Van verzegelde landgoederen om het overgebleven familiefortuin te bewaken tot het opgeven van de adelstand. Het geld en het meest dierbare, je eigen familie. Het lijkt een scenario geschreven voor het witte doek. Maar vergist u niet, elk van deze dramatische wendingen heeft werkelijk plaatsgevonden. Dus luister terwijl we de vergeten archieven ontsluiten en het verborgen verleden ontrafelen. Dit is het ware drama van Bosdal.
Landschap is geheid, verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond, vol wilden en welvaart, ontrafelt zich een drama van formaat.
Opnieuw wordt er dus een boedelbeschrijving opgesteld. Er lijkt al bijzonder veel te zijn verkocht ten tijde van de 3 jaar dat Groenewoud daar over de vloer kwam. Was er eerder nog sprake van een inboedel te waarde van een kleine 10.000 gulden, net nadat Lammeraal was gestorven? Nu leek het huis haast te zijn leeggeroofd en trof men nog maar spullen aan ter waarde van 2500 gulden. Dus de inventaris was met 3/4 afgenomen. 3 jaar eerder was er nog 3.303 gulden aan losgeld aangetroffen. Nu was daar nog maar een schamele 37 gulden van over. Het grootste verlies zat hem in de vele waardepapieren. Eerder kwam dat neer op een kleine 100.000 gulden. Nu vond men daarvan geheel niets meer terug. Louis moet het allemaal met leden oog hebben aangezien. Alle rijkdom van oom Otto, allemaal verpatst. En ongetwijfeld geïnitieerd door Groenewoud, die met zijn vele reisjes er heel wat geld doorheen moet hebben gejaagd. Daarnaast zal Anne ook geld hebben meegenomen op haar reis naar Zuid-Afrika. Zou het een voorbedacht plan zijn geweest om eerst zoveel mogelijk goederen onderhands te verkopen, zodat ze een aangenaam leven zou kunnen leiden in Afrika? Maar dan zou Anne zich toch wel lelijk vergist hebben in de bedoelingen van Groenewoud. Wat zou Anne hebben verwacht toen ze dan uiteindelijk aankwam op 14 september 1869 de Kaapstad? Ze had eindelijk ook weer Mary kunnen omarmen. Haar oudste die zo lang in Londen was geweest. Ook Groenewoud had zich bij het reisgenootschap gevoegd toen ze de reis naar het zuiden ondernamen. Zou op de boot al het een en ander voor Anna duidelijk zijn geworden, nu ze Mary en Groenewoud samen zag? Hoe dan ook, enkele dagen na hun aankomst ging Groenewoud openlijk samenwonen met haar oudste dochter en trouwden ze 9 dagen na de aankomst met elkaar. Het is daarbij onduidelijk of Mary en Anna wisten dat Groenewoud eigenlijk al met Gietje was getrouwd en reeds 2 kinderen had. Ook de kranten kregen er lucht van. Op 23 november 1869 werd er in het NRC bericht: korte tijd na haar aankomst heeft naar een bericht van de Volksvriend het welbekende hoofd deze ongelukkige dwepers zich op de wijze bij hen gebruikelijk ene dier schone dochters, Mary van Iva Rengers, in het huwelijk laten bevestigen. Het jonge echtpaar heeft weinig dagen daarna plaatsgenomen op een naar Engeland terugkerende stoomboot en kwam op passagiersboot voor als heer en mevrouw Groenewoud. Voor rekening van het genootschap is te Wellington een der prachtigste, grootste herenhuizen met bijbehoren aangekocht, terwijl het plan schijnt te bestaan om meer vaste goederen in het Nieuwe Jeruzalem te verzekeren. De aanschaf van het herenhuis moet uit de fondsen van Anna zijn betaald. Maar erger nog, net toen Anna dacht dat ze bijna al haar dochters weer bij elkaar zou hebben, werd opnieuw Mary van haar vandaan getrokken. En door de kosten van de huizen ging het hard met haar geld. Al reeds in het najaar van 1869, dus nog geen 2 maanden na aankomst van Anna in het beloofde land, zat de commune financieel aan de grond. Daarom werd onder andere August Schoch naar Nederland gestuurd. Het landgoed Bosdal was immers wel erg kaal en had al veel van zijn glorie verloren met het leeghalen van de kamers, maar er stond nog zeker wel wat. De opdracht die August meekreeg was dat het resterende vermogen van Anna vrij werd gemaakt. Een notaris te Parel, bij Kaap de Goede Hoop, schreef op naam van Anna een volmacht uit voor August. Hij mocht alle vaste en losse goederen van Bosdal vrijmaken en over de gelden die daaruit voortkwamen beschikken. De bootreis tussen Zuid-Afrika en Nederland nam telkens zo ongeveer 1 maand in beslag. Daardoor verscheen begin november August Schoch bij de notaris Bode te Breda. Het huis was weliswaar verzegeld op naam van Louis van Bieland, maar de volmacht direct afkomstig van de eigenaresse Anna zelf overschreef de verzegeling door Louis. En dus kon de notaris niets anders doen dan een akte uitschrijven. In hoedanigheid van gevolmachtigde van Anna Agnes Elisabeth van Bieland wonen de thans te Wellington, district Paarl, Kaap de Goede Hoop, bij deze te ontlasten Louis Eugène, graaf van Bieland, wonende te Schravenhage, in zijn hoedanigheid bewindvoerder van de goederen van de afwezige douanière Anna Agnes Elisabeth van Bieland, als zodanig bedoeld bij het vonnis van de rechtbank van 21 augustus 1869. Verklaart onder zich te hebben genomen alle roerende goederen op buitenplaats Bosdal opgenomen in de boedelbeschrijving, geforniceerd door de notaris op 30 augustus 1869, waarbij de bewindvoerder wordt ontslagen uit het beheer. Het bericht betekende dat August nu over de resterende goederen te Bosdal kon beschikken. De 2500 gulden aan overgebleven roerende goederen moet hij snel te gelde hebben gemaakt. Er zijn geen krantenberichten verschenen waarin de verkopen van goederen op Bosdal worden aangekondigd. Dus de verkoop zal vermoedelijk onderhand zijn gebeurd. De reactie van Louis, graaf van Bieland, zal ongetwijfeld fel zijn geweest. Maar met de volmacht van Anna was het ook zinloos er tegen in te gaan. Het betekent dat het ooit zo fraaie Engels aandoende landgoed dat nichtje Harriet Traherne nog maar 5 jaar geleden in al zijn voornaamheid had bezocht, geheel leeg was komen te staan. De kamers waar ooit meerdere vergulde spiegels en tientallen olieverfschilderijen tegen de muur hingen. Waar chique stoelen stonden met damasten bekleding om aangenaam in te zitten. Waar mahoniehouten tafels en marmeren bladen de inwoners een plek om te dineren gaven. Waar de kasten gevuld waren met lectuur uit verschillende landen en verschillende talen. Waar dure theeserviezen van fijn porselein de dorst hadden gelest. Waar zwaar verzilverd werk de monden ooit voedde. En waar zachte, exotische tapijten de ruimte cachet gaven. Dat alles was weg. Het moet een bevreemdende ervaring zijn geweest toen de laatste spullen uit het landhuis werden gedragen. De muren lieten mogelijk nog plekken zien waar ooit de spiegels en schilderijen hadden gehangen. De ruimtes deden kil en galmend aan, nu de afwezige gordijnen en tapijten de geluiden niet meer konden dempen. De vloeren vertonen wellicht her en der nog wat slijtplekken op de plaatsen waar geen tapijt had gelegen en vroeger talloze kindervoetjes en dienstmeisjes hadden gelopen. Het einde van bijna 100 jaar bewoning door de familie van Bieland was aangebroken. August Schoch sloot namens de laatste eigenaresse, Anna van Bieland, definitief de deur voor dit ooit zo voorname buiten, de naderende teloorgang daarmee inluidend. August keerde spoedig daarna met het laatste beetje geld terug naar Wellington. Hij moet haast hebben gemaakt, want al op 10 januari 1870 arriveert hij. Zou hij weten wat hem te wachten stond? Zou hij daarom zoveel haast hebben gemaakt? We weten het niet, maar al binnen 5 dagen na zijn terugkeer nam hij Anna's dochter Henriette, toen 22 jaar, als zijn tweede vrouw. Dat gebeurde met instemming van zijn eerste vrouw, Ida, en van de moeder van de bruid, Anna. Hij had reeds 8 kinderen met Ida, van wie er al 2 op jonge leeftijd waren gestorven. Maar hij zou met Henriette nogmaals 4 kinderen krijgen, en met Ida nog eens 2. Dat deze polygamie, ofwel veelwijverij, geen enkel bezwaar binnen de sekte kende, werd bewezen in 1873, toen beide vrouwen gelijktijdig zwanger waren. Ondanks dat August alle roerende goederen had verkocht en daarmee Bosdal was gereduceerd tot een lege huls, was de honger naar geld binnen de commune nog altijd niet gestild. Zou Anna weerstand hebben geboden toen het laatste offer haar werd gevraagd? De verkoop van het landgoed. Maar aan de andere kant moeten we ons ook realiseren dat Anna nog altijd volledig in de ban was van Groenewoud. Groenewoud had van God zelf gehoord dat in 1870 het rampjaar zou plaatsvinden. Dan zou alles ter ziele gaan, behalve 1 kleine sekte te Wellington. En in dat opzicht zou het niet meer dan logisch zijn om nog snel te gelden te maken wat anders toch door rampspoed en tragedies teloor zou zijn gegaan. En dus toog Anna opnieuw naar het plaatsje Parel, waar de notaris voor 1/2 maal een akte van volmacht opstelde. Ditmaal zou haar schoonzoon Ernest het volmacht op zich nemen om Bosdal zo gunstig mogelijk te verkopen. Na een tocht van 40 dagen op de stoomboot meldde ook hij zich bij de notaris, die eerder August had ontvangen. De notaris kreeg de opdracht de openbare verkoop te organiseren. Deze plaatste spoedig daarna een advertentie in de Bredase Courant. Voor openbare verkoop op 21 april 1870 zou landgoed Bosdal worden verkocht met daarbij 169 hectare aan grond. Het landhuis bevatte volgens de advertentie 20 kamers, 1 keuken, kelders, zolder, een koetshuis, paardenstal voor 8 paarden en 10 bouwhoeven. Bij elke van de aangeboden kavels grond was het hout- en struikgewas uitgesloten van verkoop, zodat deze apart kon worden verkocht. Zodoende werd dezelfde methode toegepast als dat er eerder op Masland gebeurde. Zoveel mogelijk geld halen uit het land zonder enige scrupules van wat men erachter liet. Het landgoed werd uiteindelijk opgedeeld in 37 aparte kavels. De totale opbrengst in genereuze 135.000 gulden. De koper van de meeste gronden was meester Jacobus Hermanus van Mierlo, een rechter in Breda. Sommige kavels werden gekocht door de boeren die deze eerder reeds pachten. Dat het wel en wee op Bosdal en zijn bewoners nog steeds in het nieuws was, blijkt wel uit het volgende artikel. Op 21 april 1870 vond de financiële verkoop plaats van Bosdal, met de meeste boerenhoeven, bossen, bouwlanden enzovoorts aangekocht door meester J.H. van Mierlo, rechter bij de rechtbank alhier. De vrees dat ook het huis Bosdal, evenals vroeger tot veler spijt met de huizen Emer en Masland is geschied, door afbraak uit onze omstreken zou verdwijnen, zou gelukkig niet verwezenlijkt worden. Van Mierlo kocht ook 4 grote pachtboerderijen, 2 boerenwoningen en nog wat percelen, bouw en weiland. In totaal werd hij eigenaar van 92 van de 164 hectare die in april onder de hamer gingen. Dat hij daarmee een voornaam landhuis voor de ondergang zou boeden, is wat betrekkelijk te noemen. Maar dat zullen we in de laatste aflevering uit de doeken doen. Hoe dan ook, het jaar 1870 kwam en ging. En de door Groenewoud beloofde rampen en natuurgeweld vonden niet plaats zoals hij eerder had voorgespiegeld. Ook werd er geen nieuwe Jezus Christus op aarde ontdekt, zoals Groenewoud had voorspeld. Maar zoals het vaker ging bij onheilsprofeten, kon ook Groenewoud dit klaarblijkelijk keurig verklaren en zou de ondergang van de wereld toch echt snel aanstaande zijn. Dus dat Bosdal was verkocht en dat dit een mooi bedrag voor de commune had opgeleverd, en dan met name voor Groenewoud, was zeker geen misstap. Er was zodoende meer financiële ruimte en onder het mom van ledenwerving werd dit snel ingezet. Zo ging Groenewoud met Mary op reis, op wereldreis. Ze bezochten Singapore, Hongkong, San Francisco, Salt Lake City, New York en enkele steden in Engeland en gingen vervolgens weer terug naar Zuid-Afrika. Ferdy was in de tussentijd bezig geweest met het vinden van nieuwe bekeerlingen in Zwitserland en was in mei teruggekomen met 20 nieuwe kinderen gods. Het is onduidelijk of Groenewoud vond dat Mary en moeder Anna niet al te lang in elkaars gezelschap konden blijven. Maar hoe dan ook, hij rukte hen alweer snel uit elkaar door opnieuw met Mary zijn biezen te pakken en naar Europa te gaan. Op deze reis ging ze ook op bezoek bij de religieuze instelling waar Adolfine heen was gestuurd, toen ze weigerde mee te gaan naar Zuid-Afrika. Daar aangekomen overtuigde ze haar ervan dat Afrika echt het beloofde land was en namen haar mee naar Wellington. Eenmaal allen terug herenigd in Wellington, had Groenewoud bedacht dat Adolfine de tweede vrouw van Ferdy moest zijn. Ferdy moest zogenaamd het vlees kruisigen, ofwel zoals het in het dagboek wordt aangegeven, to crucify the flesh, zodat Adolfine de marital helper van Ferdy kon worden. Ferdy was uiteraard al getrouwd met Henriette de Ravalette en had met haar reeds 5 kinderen. Hij had zijn twijfels, ook omdat zijn vrouw reeds 5 maanden zwanger was. Maar op aanmoediging van zijn vrouw heeft hij toch ingestemd met de trouwerij van de 15 jaar jongere Adolfine. Henriette beviel in november 1870 van hun zoon Ferdinand, terwijl Adolfine op dat moment zwanger was en in juni zou bevallen van een dochtertje, Sorella. In die tijd ontstond er oneenigheid binnen de commune. Groenewoud had altijd verkondigd dat hij degene was die rechtstreeks met God kon communiceren. Maar langzamerhand begon ook Ida, de vrouw van August, te beweren dat zij met God kon praten. Daarnaast hoorde ook Sarah van Iva Rengers, de vrouw van Ernest Tjoch en de dochter van Anna, stemmen van God in haar hoofd. Die gaven haar de opdracht dat ze moest breken met haar man. Meer rampspoed trof de commune toen bleek dat het zoontje van Henriette en Ferdy een erfelijke afwijking had. Ferdy zag het als een duidelijke straf van God. In zijn ogen was het een markant teken dat het ongepast was om 2 vrouwen erop na te houden. Hij kreeg daarop veel oneenigheid binnen de commune en besloot met Henriette de Ravalette hun kinderen en kindermeisje terug te reizen naar Nederland. Ook de moeder van Ferdy, Anna Louisa, wilde terug naar Europa. En Sarah, die volgens haar eigen profetieën moest breken met haar man, verzocht om met hem mee te mogen gaan. Terug naar Nederland. Ze nam daarbij haar kinderen mee. De gehandicapte zoon van Ferdy zou uiteindelijk jong sterven. Nadat Ferdy met enkele anderen waren vertrokken, was Adolfine, de marital helper en tweede vrouw, opeens alleen samen met de kleine Sorella. Daarop werd besloten haar aan een ander lid van de sekte uit te huwelijken, Jacques Passalentis. In september 1871 keerde Groenewoud en Mary terug van hun vele reizen. Groenewoud zag dat in zijn afwezigheid August de leiding van de sekte op zich had genomen, waarbij zijn vrouw Ida dus ook met God zei te kunnen praten. Daarbij was de commune ook flink uitgedund, nu enkele trouwe leden van het eerste uur hun biezen hadden gepakt. Ondertussen zat de commune opnieuw krap bij kas, omdat in de voorgaande jaren en door verschillende leden zoveel reisjes waren gemaakt. Dus opnieuw keek men naar Anna. Die had weliswaar haar geliefde Bosdal verkocht, maar er bleken nog wat boerderijen en percelen op de naam van Lamoraal baron van Iva Rengers te staan. Deze waren daardoor niet alleen van Anna, maar ook van haar dochters. Op 27 januari 1872 trok Anna voor een derde maal naar Parel. Daarbij had zij samen met haar dochters Mary, Henriette, Adolfine en Robine in machtiging gegeven, ditmaal aan Ernest Schoch, om hen te vertegenwoordigen bij het verder te gelden maken van de laatste boedel van Alain Moraal. Na het te gelden maken van het laatste beetje kapitaal keerde Ernest terug naar Napels, waar hij ooit een bankiershuis had gehad. Ook Sarah keerde bij hem terug toen hij zich eenmaal in Napels had gevestigd. En ook Anna leek niet langer meer te geloven in de profetieën dat het einde der tijden nabij was en alleen Wellington zou worden gespaard van een rampspoed. Zij voegde zich bij het gezin te Napels. We hebben hier voor ons een heel oude foto van Anna Agnes Elisabeth van Bieland. En we hebben inderdaad op de achterkant staat ook nog wat beschrijving. Kunt u vertellen wat we hier zien?
Een keurige foto gemaakt in alle rust die een beetje camoufleert hoe iemand die haar echtgenoot is kwijtgeraakt en die haar leven veranderd ziet omdat er andere inhouden zijn gekomen. En die probeert om de draad weer een beetje op te vangen. Ik zie niet iemand die heel veel verdriet uitstraalt. Maar het feit dat de foto in Napels is genomen in 1872, 6 jaar na het overlijden van haar geliefde echtgenoot, dat wijst er wel op dat er in haar leven heel veel veranderd is. Intussen is het landhuis Bosdal al geruime tijd geleden verkocht. Haar woning waar ze zo gelukkig geweest is met man en dochters. En zij zal op weg zijn naar een nieuw bestaan dat toch nogal wat omzwervingen daarna heeft gekend ook.
Intussen was August tot de conclusie gekomen dat hij en Groenewoud niet meer dezelfde koers wilden varen. Groenewoud wilde de volgelingen uit Napels terughalen. August zag dat niet zitten. Hij besloot met zijn eerste vrouw Ida en zijn tweede concubine, Henriette van Aiva-Rengers, en de kinderen verder noordwaarts te trekken. Hij zette koers naar Transvaal op 17 oktober 1872. De tocht verliep moeizaam. De trage ossenwagens waren zwaar beladen. De kinderen waren allemaal in een leeftijd van 1 tot 13 jaar. Ook Adolfine trok met hen mee. Zij was een jaar eerder met Jacques Spasselentis getrouwd toen haar eerste man Ferdi was vertrokken. Maar dit huwelijk hield nog geen jaar stand. Maar liefst 15 maanden was het gezelschap onderweg naar het beloofde land zoals Ida dat zag. Uiteindelijk stopten ze bij een nederzetting genaamd Rustenburg, vlakbij het huidige Pretoria. Daar zagen ze een verlaten wit gebouw. De zusjes van Aiva-Rengers vonden onmiddellijk dat het aandeed als hun geliefde Bosdal. In het dagboek dat August bijhoudt schrijft hij:
vroeg in de ochtend op 11 maart 1874 klommen we voor het laatst in onze wagens en reden naar het huis wat ik eerder had gezien. Het was een mooie droom voor ons allemaal toen we langs de lange Blue Gums reden en we het indrukwekkende landhuis naderden. We voelden ons zo thuis dat mijn dierbare Henriette en Adolfine beide uitriepen: dit is net als ons oude Bosdal in Nederland, dat de Heer ons nu opnieuw aanbiedt. Dus Bosdal is het gebleven. Voor ons, na 15 lange maanden onderweg te zijn geweest, zonder enig huis te betreden, leek alles geweldig. Het huis lag op het noordoosten en was gebouwd naar symmetrisch ontwerp in de klassicistische traditie van balans en verhoudingen. De hoofdingang van het gebouw, dat een plat dak had, werd aan beide zijden geflankeerd door een tweetal schuiframen met zonneblinden. Een overdekte veranda met decoratief houten rasterwerk gaf toegang tot de stoepkamers aan beide uiteinden. Een dubbele rand met geboetseerde vormen liep langs de buitenmuren. En om het symmetrische patroon te complementeren was een gebeeldhouwde vaas geplaatst bovenop de beide hoeken van elk van de stoepkamers. Binnen liep een centrale gang over de gehele lengte van het gebouw. die door lage deuren toegang gaf tot 8 kamers met geelhouten vloeren en zolderingen. Het gebouw had nog steeds veel van de originele architectuur, maar eromheen lag allerlei afval. En de ooit elegant aangelegde tuin was een wildernis geworden. Ook binnen stonk het naar uitwerpselen. De statige indruk van een afstandje deed van dichtbij eerder aan als een ruïne. Bijna alle ruiten waren gebroken. De deuren hadden geen krukken of sloten. De eetkamer was een koeienstal. De keuken een kalverenstal. En de huidige gastenkamer bevatte stro en veevoer. De andere kamers leken wel roversholen. En overal hadden mieren veel schade aangericht. De stenen muren waren verzakt en de buitenverblijven waren ingestort. Maar dit alles weerhield ons er niet van om dankbaar en gelukkig te zijn. Om te beginnen werd het huis grondig schoongemaakt en bergen rommel werden verwijderd. Toen werden de wagens afgeladen en de kamers ingericht. Maandenlang sliepen we op stroommatrassen, op de vloer, totdat ik de ledikanten had gemaakt. Onze rijsttafels en stoelen waren voor lange tijd ons enige meubilair.
Terwijl Henriette en Adolfine met August en Ida op Rustenburg hun bestaan opbouwden, waren Groenewoud en Mary opnieuw naar Napels gereisd om de afvallige toch over te halen naar Zuid-Afrika terug te keren. Dat lukte. Anna was met haar dochters Mary, Sarah en Urbine en met schoonzonen Ernest en Gert Duplessis teruggekeerd naar Zuid-Afrika. Ditmaal waren ze neergestreken bij het plaatsje 24 Rivieren. Maar opnieuw ontstond er onrust en onvrede. En opnieuw nam Anna in 1876 het besluit om samen met haar dochter Sarah en schoonzoon Ernest toch weer terug te keren naar Napels. Ook Mary en Groenewoud gingen met hen mee. Niet 1870, zoals Groenewoud eerder had verkondigd, werd het rampjaar. Nee, exact 10 jaar later. In 1880 stortte ellende en verdoemenis zich uit. Niet over de hele wereld, maar slechts over de commune en het trof het meest Anna en haar directe familie. Haar dochter Sarah was een jaar eerder bevallen van een 4e kindje, maar die overleed in 1880, slechts 1 jaar oud. Meer ongeluk trof het gezin toen Sarah's man, Ernest, in hetzelfde jaar stierf. Ook haar schoonmoeder, Anna Louisa Oubourgiers, de moeder van de gebroeders Schoch, kwam in dat jaar te overlijden. Daardoor besloten Anna en Sarah toch weer terug te keren naar 24 Rivieren, waar ze terecht konden bij Mary. Daar eenmaal aangekomen kregen ze het trieste bericht dat Anna's dochter Henriette, de tweede vrouw van August, wonende op het nieuwe bosdal te Rustenburg, ernstig ziek was. Ze hadden moeite contact met elkaar te onderhouden, omdat de boerenoorlog de telegraafverbindingen had platgelegd. Daardoor vernamen ze pas op 3 april dat Henriette van Aiva Rengers op 33-jarige leeftijd reeds in januari 1881 was overleden. Nog geen maand na Henriette overlijdt ook Anna's oudste dochter, Mary, op zee bij Madeira. Ze kreeg daarbij een zeemansgraf, zoals gebruikelijk was in die tijd. Ze was pas 39 jaar oud. Omdat Groenewoud nu weduwenaar is geworden, neemt hij rap het besluit om in het huwelijk te treden met Sarah, die immers toch ook weduwe is nu Ernest is overleden. Sarah kon daarbij voor Mary's zoontje zorgen, die slechts 4 maanden oud was. Deze gebeurtenissen geven duidelijk weer hoezeer men steeds binnen de sekte trouwde en dat uiteindelijk maar een beperkt aantal families binnen de sekte hun bestaan wisten op te bouwen. 24 Rivieren werd daarbij hun uitvalsbasis. Ze werkten op een gemeenschappelijke basis, op een paar boerderijen om in hun bestaan te voorzien. Op het hoogtepunt bestond de sekte uit zo'n 110 bewoners, waarvan de meeste uit Zwitserland kwamen. Het bestaan moet er hard zijn geweest. En zoals we zagen was ook het leven onzeker. Anna kreeg in haar leven heel wat te voortduren. We vinden een versje terug in de archieven die bewaard is uit die tijd. 6 bloemen. De roos, Mary. Wat is er geworden van die roos? Zij bloeide in Gods koninkrijk een poos. Toen riep hij haar vroegtijdig af. Wij zoeken nu vergeefs haar graf. De brem, Anna. Wat is er geworden van de brem? Zij hoorde niet haar vaders stem. Maar blijft verward en eenzaam staan. Ach, nam zij slechts genade aan. De lelie, Sarah. En nu de lelie, wat van haar? Gods trouw bewaart haar jaar op jaar en geeft haar zijn genegenheid te blijk, een plaats in 's vaders koninkrijk. De vierde, Henriette. Hoe gaat het met de vierde dan? Ach, dat men zo min zeggen kan. Zij doolde in de vreemde rond, tot zij nog jong haar rusten vond. De tulp, Adolfine. Hoe is het met de tulp gegaan? Die koos reeds vroeg haar eigen baan en blijft vervreemd en ver van God, bestuurder van haar eigen lot. Het vergeet mij niet, Ulbine. Hoe is het met vergeet mij niet? Die heeft haar deel van zwaar verdriet, maar heeft met al haar kroost tot zegen een plaats in 's vaders hart gekregen. Vader die deze allen hebt verkoren, zie op haar toch in genade neer. Laat toch geen van haar gaan verloren. Breng de afgedwaalde kinderen weer. En zo bevinden we ons in het sluitstuk van deze roerige periode. Anna wilde zo graag een nieuwe leidraad toen haar man overleed. Zij heeft in haar leven veel te verwerken gehad. Op haar 8e overleed haar moeder en bleef ze met 5 broers en haar vader achter. Het heeft er alle schijn van dat de tweede vrouw van haar vader, Aspasia, haar eigen kinderen voorttrok. Aspasia was daarbij slechts 10 jaar ouder dan Anna. Toen ze eenmaal een eigen gezin had gesticht met Lamoraal, werd ze al snel in rouw ondergedompeld toen hun eerste meisje, Mary Agnes, op 3-jarige leeftijd in de vijver verdronk. Daarna begon de trieste periode. Eerst overleed hun oudste zoon, Ulbo, zeer onverwachts op 21-jarige leeftijd. Nog geen 2 jaar later overlijdt ook de vader van Anna. De kinderen van het eerste huwelijk komen daarbij lijnrecht tegenover die van het tweede huwelijk te staan. Hoe heftig moet het zijn geweest om de droom van haar vader, een eigen landgoed met een voornaam landhuis genaamd Mastland, geheel met de grond gelijk gemaakt te zien worden. De ooit zo lommerrijke bossen, het prachtige woud vol naaldbomen, de gehele inboedel en zelfs tot de dorpels en deuren aan toe, alles ging onder de hamer. In een mum van tijd veranderden de achterlanden van Beek in een kale vlakte wat het tot op de dag van vandaag is gebleven. Van het ooit zo gedistingeerde Mastland blijft slechts een ruïne over. Alleen toen haar kinderloze oom Otto 2 jaar later overleed, begon voor Anna het tijd te keren. Zij erfde het voorname landgoed Bosdal waar ze zich kon terugtrekken en een rustig leven kon leiden. Haar zoon Eduard maakte carrière in het leger. Haar 6 dochters werden beschermd opgevoed op het landgoed. Maar lang hebben ze niet van het kalme adellijke plattelandsleven kunnen genieten. 1866 werd een rampjaar. Eduard, haar enig overgebleven zoon, overleed op 31-jarige leeftijd. Lamoraal overleed slechts 4 dagen later. Alleen, zonder mannen om haar heen, met 6 overgebleven dochters, werd ze een gemakkelijke prooi voor de opportunist Groenewoud. Ondanks de vele waarschuwingen van familie, vrienden en de hervormde kerk kon zij geen weerstand bieden tegen deze dwaalleer. Ze werd meegevoerd door Groenewoud die van God zelf had vernomen dat het einde der tijden nabij was. Wellicht verlangde ze daarnaar, weg van alle ellende, geen verder verdriet, slechts de hemel in het verschiet. Groenewoud had haar, maar ook bijna alle dochters, geheel in zijn macht. Ze bood geen weerstand toen haar langzaam alles werd afgepakt. Eerst offerde ze haar privédomein op. Groenewoud mocht haar 5 gebruiken om de wederdoop uit te voeren. Toen werd haar het geld ontnomen. De langzaam groeiende commune moest van eten en drinken worden voorzien. Toen werd haar oudste dochter haar ontnomen. Die moest in Londen in het missiewerk en werd daar matresse van Groenewoud. Toen werd haar het beheer van het landgoed ontnomen. Nicolaas Pos bestierde het landgoed alsof het van hemzelf was en joeg het trouwe personeel weg dat er zo lang voor de familie had gezorgd. En toen werd haar dochter Sarah weggestuurd naar Napels, zodat Anna steeds verder controle verloor. En toen werd het uiterste van haar gevraagd, Bosdal zelf verlaten, want de toegangspoort tot het hemelrijk bleek in Zuid-Afrika te liggen. Hier lijkt Anna haar laatste restje verzet te zijn verloren. Wat moet ze doen met haar drie dochters die nog op Bosdal wonen? Ze gaat nog wel naar Londen, waar dochter Mary spoedig met de andere kinderen gods naar Zuid-Afrika zal afreizen om haar tegen te houden. Maar het heeft geen zin. Ze krijgt haar eigen dochter niet eens te spreken. Ze blijft 2 jaar lang verzet bieden tegen het idee haar geliefde Bosdal te verlaten. Zelfs als het huis leger en leger wordt om aan de constante vraag naar geld te voldoen. Zelfs als alle vertrouwde spullen worden verkocht. Zelfs als ze ronddoelt in de lege kamers op Bosdal, waar minder en minder spullen haar kunnen herinneren aan wijlen haar man, Lamoraal. Ze blijkt niet sterk genoeg te zijn tegen de constante verzoeken van de kinderen gods zich te verzetten. De hoop op vereniging met al haar dochters is lastig. Van haar 3 thuiswonende dochters weigert Adolfine mee te gaan. Dus om zich te herenigen met Mary en Sarah in Zuid-Afrika kan ze alleen Henriette en Ulbine met zich meekrijgen. Zodra ze dan eindelijk aankomt, wordt Mary haar ontnomen door die sluwe Groenewoud die snel met haar trouwt. Nog meer wordt haar ontnomen als spoedig daarna de rest van de inboedel van Bosdal wordt verkocht. En dan blijkt dat ze naast haar spullen ook haar overige dochters moet afgeven, als concubines. Henriette wordt uitgehuwelijkd als tweede vrouw voor August Tjoch en Adolfine wordt de maîtresse van Ferdi. Ulbine, de jongste, wordt al als minderjarige reeds beloofd aan de 15 jaar oudere sectelid Gert Duplessis. Spoedig daarna ontstaat er onenigheid en verwarring. Meerdere mensen blijken met God te kunnen spreken, zelfs haar eigen dochter Sarah. Ze worden verscheurd en al spoedig valt de secte uiteen. Een deel waaronder Sarah en Anna trekt zich terug naar Europa. Een ander deel waaronder dochters Henriette en Adolfine trekt naar het noorden, naar Rustenburg. Terwijl nu Mary en Ulbine met de overgebleven kinderen gods te Wellington verblijven. Ongeluk blijft Anna en haar gezin achtervolgen. 1880 wordt het tweede rampjaar. Eerst overlijdt een van haar kleinkinderen. Dan overlijdt haar schoonzoon, schoonzus. En het dieptepunt wordt bereikt als ook nog eens 2 van haar eigen dochters, Henriette en Mary, overlijden. Dit moet een diepe wissel hebben getrokken op Anna. Hoe kan ze Groenewoud nog volgen? Hij beloofde het hemelrijk voor hun allen en verlossing van de pijn door de wederdoop. 3 kinderen en haar man waren reeds overleden voor Groenewoud langskwam. Maar haar nieuwe god blijft kinderen ontnemen. Met slechts Sarah, Adolfine en Ulbine nadert met rassen schreden het einde van zowel Bosdal als Anna. Hoe dit afloopt vernemen we in de volgende en laatste aflevering van het drama Bosdal.
Landschap is geheid, veranderd met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond, vol wilden en welvaart, ontrafelt zich een drama van formaat.
Deze podcast begeleidt het boek van de Heemkundekring Op de Beek, genaamd Landgoed Bosdal, een verborgen verleden. Het boek onthult het volledige verhaal van het landgoed, gedetailleerd en verrijkt met talloze afbeeldingen. De auteurs Chris Peters en Sjoerd Eeftens hebben nauwgezet door de vergeten archieven gespit om het ware verhaal te reconstrueren. Dit vormt het laatste deel van een drieluik, voorafgaand door 2 geromantiseerde verhalen die de roemruchte geschiedenis van Bosdal belichten. Voor informatie over de boekverkoop ga naar de website van onze heemkundekring hk-opdebeek.nl en selecteer submenu winkel. Meer informatie is ook te vinden in de show notes. Vond u het leuk om te luisteren naar de podcast? Help ons dan door het met anderen te delen of ons een like of een review te geven.
Het landschap is geheid, veranderd met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond, vol wilden en welvaart, ontrafelt zich een drama van formaat. Archieven ontsluit, bekeken en geduid, dramatisch lot waar liefde en verdriet zich in verschuilt. En op de beek een oud landhuis, het verhaal is daar ontstaan. Hij kwam en zag, bleef lang verzegeld staan. Bosdal, waar fortuin luikt en ook verborgen blijft. Bedrog zo kunstig, de onschuld in lijft. Het lijkt zo waar een eng verhaal. Een landgoed nu zo kaal, herleeft de oude tijd massaal. Bosdal put kracht, haalt energie en pracht uit Beekse mensen samen, steeds actief met man en macht. Het leven ook, het avontuur, de mensen, de muziek, want dat maakt de Beek zo uniek. Bosdal, waar fortuin luikt en ook verborgen blijft. Bedrog zo kunstig, de onschuld in lijft. Het lijkt zo waar een eng verhaal. Een landgoed nu zo kaal, herleeft de oude tijd massaal. Herleeft de oude tijd massaal.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Mastboom Brozen Stichting. Het Bosdallied, gezongen door Florianne Spijkers, met gitaarbegeleiding van Anton Spijkers. Verteller, Anneke Eeftens. Liederen opgedragen aan Aspasia Kraan zijn ingezongen door Toos Teerhuis en op gitaar begeleid door Jan Naalde. Podcast tekst, ondersteunende muziek, podcast illustratie en montage, Petra Cornelissen.